Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World.
Het is juli. De zon staat hoog aan de hemel. De barbecue draait overuren en de triathlonkalender, die begint net als wij allemaal een beetje bij te komen. De grote wedstrijden maken plaats voor vakantieplannen, campingstoeltjes en kinderen die vinden dat 6 uur op een doordeweekse dag niet echt quality time is. En dan is er het inpakken. Oh man, het inpakken. De vakantiekoffer is een soort Rubik's Cube van sportvoeding, wetsuits, fietsschoenen en kinderknuffels. En naast de zwemboei, tijdritfiets, 3 paar hardloopschoenen, voeding voor een halve Ironman en de foamroller, just in case, moet ook nog het gezin mee. Inclusief campingstoel, opblaaskrokodil en dat ene kind dat weigert naast de fietspomp te zitten. Het is de jaarlijkse puzzel van Tetris niveau. Hoe krijg je een hele camping- en triathlonuitrusting in een Hyundai, Kona of course, zonder gezinsrelaties op het spel te zetten? Atleten trekken er massaal op uit, met gezin, fiets, wetsuit en een heimelijke hoop op dat ene verloren uurtje training tussen het ontbijt met croissants en het avondspel in de animatieclub. Je weet wel, dat fameuze moment van ik ga heel even een rondje lopen, ben zo terug. Toch is er ook rust, een andere cadans. Minder wattages, meer wafels. Minder Strava, meer siesta. Minder FTP-test, meer SPF-factor. Minder aero, meer Aperol. Minder lactaat, meer lauwe rosé. Minder kasseien, meer kassabonnetjes van strandtenten met belachelijke prijzen. Minder duurloop op hartslag, meer duurloop achter een peuter met een schepnet. Minder motivation playlist, meer aramsamsam, koelie 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 ramsamsam. Minder AG1, meer A1, A2 en Route Soleil. Minder ananasjelletjes in de achterzak, meer plakkerige handen van smeltende calippo's. Minder aerodynamische houding, meer acrobatiek op een luchtbed dat weigert mee te werken. Minder max hartslag, meer max verstappen op een veel te kleine camping-tv. Minder VO2 max, meer O2 min in een tent van 42 graden. En minder pijn in de benen, meer zand tussen je tenen. Kortom, de zomervakantie. In deze aflevering duiken we in een rustige golfslag van het triathlonleven tijdens de zomer. Want ook als de competitie even stilstaat, blijft de triatleet zoeken naar balans tussen trainen en ontspannen, tussen progressie en prosecco. Is er dan niks gebeurd qua races? Oh ja, zeker wel. Een 2e plek voor Dieske in Exterra Oostenrijk. Een 12e plek op het WK Mixed Team Relay, maar daarna een 2e plek op het EK Mixed Team Relay, maar daarover later meer. En nu we het toch over een meer hebben, Ironman Lake Placid met een mindere dag voor Lotte, maar met een verhaal en een geweldige dag voor de man met 3 voornamen. Han, Peter, Lucas. Weer winst en ook weer kramp voor Matthew Marquardt. En Christian Heugenhaug die casual zijn 3e race in 3 weken afvinkt. Van een week eerder 2 topprestaties van 2 Nederlandse agegroup dames in Baskeland, waar ook de man tegenover mij was, en maar weer eens liet zien hoe snel je weer een Ironman kan finishen na een periode van inactiviteit. Een gravelwedstrijdje van ondergetekende, kortom, genoeg om over te praten. Dus pak een koud drankje, zet je benen in herstelmodus en luister mee, want ook tijdens de vakantie geldt, een beetje relativeren is ook een vorm van trainen.
Ja, Stef, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ik zat afgelopen week ook volgepakt met allerlei sportattributen, maar ook 3 kinderen in de auto. En het was inderdaad puzzelen.
Ja, nou heb jij volgens mij geen Hyundai Kona, maar
nee, dat scheelt. Maar ook dan.
Maar het is soms een hele puzzel om alles mee te nemen. Zelfs als je een grote auto hebt en hoe groter de auto is, hoe meer er eigenlijk meegaat. Dus het Absoluut. Is eigenlijk nooit echt een oplossing. Nee. Skikoffer, vouwwagen, aanhanger, noem het allemaal maar op. Ja, ja. Het is altijd even puzzelen in deze periode.
Ja, nee, zeker. En zeker ook wat je zegt, hè, naast het feit dat je alles mee moet nemen. Mensen gaan op vakantie, mensen hebben ook nog een wedstrijd staan, bijvoorbeeld Almere of de Triathlon van Epen natuurlijk. Of Glazinaveen of wat dan ook, een wedstrijd die aan eind augustus, begin september beginnen. Ja, dan moet je ook nog een beetje gaan trainen natuurlijk in deze periode. En dat is, ja, toch wel soms wel lastig te combineren, ook gezien het gezinsleven ook gewoon doorgaat.
Precies, ja. En die vakantieplannen komen nou eenmaal met de zomervakantie van de kinderen. Ja. Dus dat valt dan zo midden in het seizoen. Dus daar gaan we het straks even over hebben. Van nou, hoe kun je dat nou op een goede manier aanpakken? Ja.
Nee, dat lijkt me sowieso. Lijkt me een leuk onderwerp. Ik denk dat het ook een onderwerp is wat nu gewoon speelt. Dus ja, ik denk dat heel veel mensen het herkennen. Ik denk dat de intro heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Hey, maar als we even kijken naar vorige week. We hebben natuurlijk vorige week eigenlijk geen podcast opgenomen.
Nee, we hadden deel 2 van de podcast met Dirk. En toen, toen ben jij naar Spanje vertrokken.
Naar Vitoria Gasteiz inderdaad. En dat was... dat was een leuke trip. Ik ben naar een week in ieder geval begonnen in Vitoria Gasteiz. Natuurlijk de Ironman. Dat was, het was een mooi parcours, mooie wedstrijd. Goed georganiseerd, was echt top. Alleen het weer was wel een beetje wisselvallig. Ik had de eerste instantie dat ik het idee dat het 30 graden zou worden tijdens de race. En de dagen ervoor. Maar dat viel eigenlijk allemaal... Het is hoe je bekijkt of het meeval of tegenvalt. Dat is hoe je erin staat. Maar,
Het was niet heel warm dus?
Nou, op een gegeven moment werd het wel wat warm. Maar het was niet overdreven warm. Het werd geen 30 graden of zo.
Nee.
Dus dat qua wedstrijdomstandigheden was het super. Sterker nog, aan het eind van het lopen ging het ook nog een beetje regenen. Dus dat moet ik eerlijk zeggen dat ik dat wel lekker vond op dat moment. Maar de dagen ervoor was het ook een flinke regenval en onweer. En echt wisselvallig.
Ja, nou is Noord-Spanje natuurlijk altijd wat anders dan de rest van Spanje. Klimaat, maar sowieso hoor je steeds vaker dat in Spanje in het voorjaar veel regent. En in de zomer in het zuiden dan in ieder geval veel te heet is. En Noord-Spanje ligt is toch altijd wat gek. Het zit daar ook een beetje tussen die bergen natuurlijk.
Ja, dus, het is een ander klimaat.
Maar jij ging daarheen en zoals in die laatste podcast voordat jij wegging hadden we het besproken. Je had ook nog een kleine blessure bij je heup.
Ja.
Dat is helemaal goed gekomen om in ieder geval de wedstrijd op een goede manier te doen.
Ja, dat is wonderbaarlijk. Laten we bij het begin beginnen. Het zwemmen ging eigenlijk voor mijn doen bijzonder goed. Ik heb voor het eerst een wetsuit met zonder mouwen eigenlijk gedragen. Hè. Dat was voor mij voor de eerste keer in een wedstrijd. Was een tip van Julia de Leeuw, die overigens ook meedeed in Vitoria Gasteiz. En dat voelde eigenlijk vanaf moment 1 eigenlijk heel erg prettig. Sterker nog, ik heb nog nooit meegemaakt dat ik met zwemmen mensen inhaalde. En dat was nu wel het geval. En ik heb niet mega hard gezwommen, was voor 1.05. Dat is voor mij mijn snelste tijd die ik ooit heb gehad. Ik heb in Frankfurt ook 1.05, maar net even qua secondes wat langzamer. En ik voelde ook tijdens het zwemmen dat het gewoon goed ging. Dus dat, daar was ik wel heel erg blij mee. Want die ervaring neem je weer mee de volgende
maar keer. Maar nu wel even om het als coach met je te bespreken. Van, ik was heel blij met die 1.05 vooral. Omdat er eigenlijk zo weinig volume en training in heeft gezeten. Om tot deze 1.05 te komen. Eigenlijk het enige waar we heel veel aandacht aan hadden besteed. Was starten en paniek. En het gewoon worden in open water. Dus een paar keer heb je toch die hele ronde in de spiegelplas gezwommen. Hè, waarbij je ook die oversteek hebt. Wat trainingen samengezwommen. Dat ik het je moeilijk heb gemaakt. En dat je ook wat tikken krijgt. Dat je wordt vastgehouden. Dat je even buiten adem bent en dergelijke. Maar heel goed dat het er zo uitkomt. Want we wisten van tevoren, dit zal niet geen PR worden in de hele wedstrijd. Deze wedstrijd. Maar we wilden wel graag mooie aanknopingspunten hebben richting Almere straks. En ik denk dat dat wel gelukt is.
Ja, nee, zeker op het zwemonderdeel, zeg maar. En je merkt ook, kijk, er zijn een aantal factoren inderdaad. De trainingen die je van tevoren doet, de zekerheid die je hebt in het water. Want dat is met name, hè, paniek wordt eigenlijk gestimuleerd door onzekerheid eigenlijk in het water. Ik ben heel erg relaxed gestart. Dus ik ging niet rennend, sprintend vanaf het start naar het water toe. Heeft geen enkele zin, wat mij betreft. Gewoon rustig het water ingegaan en gewoon rustig gestart. En op een gegeven moment voelde het lekker, dan ben je 2 minuutjes bezig en dan kan je in je ritme komen verder. En dat heeft mij heel erg goed gedaan. Nou is het ook wel een heerlijk water om in te zwemmen. Het is een meer, hè, niet heel veel golven. Dus dat scheelt natuurlijk wel. Maar het is maar net hoe je zo'n wedstrijd begint ook.
Ja, zeker. Maar je was blij dat je niet de Friesman gedaan had dus.
Nee, dat sowieso. Dat sowieso. Nee, dus dat was heel fijn. Dan ga je toch lekker, dan stap je lekker op die fiets. Fietsen ging eigenlijk de eerste ronde heel erg goed. Ik denk, dat gaat nog wat worden vandaag. Maar ik merkte wel heel snel na die eerste ronde dat het niveau wel... dat mijn lichaam de energie kwijtraakte.
En dat, denk ook dat je gewoon realistisch gezien te weinig volume hebt getraind om daar meer van te verwachten.
Nee, dat ook zo. Maar omdat het gewoon zo lekker begon, dan denk je van nou, als het zo doorgaat, dan haal je 39 à 40 kilometer per uur wel.
Nou, ik denk dat heel veel mensen het herkennen dat het eerste uurtje lekker gaat.
Ja, nou goed, ik heb wel wat ervaring met andere Ironman.
Ja, zeker.
Maar nee, dus dat was heel snel verdwenen. Toch die, kijk, het is een rolling parcours, dus er zijn niet echt hele hoge heuvels of zo, maar toch gaat dat op een gegeven moment wel zeer doen. En dat merkte je wel aan het einde van het fietsen, dat wel steeds langzamer ging. Mooi fietsparcours wel. Ja, en de grote vraag was natuurlijk dat lopen, want ik had een heupblessure, bij mijn bilspier tot aan mijn knie eigenlijk, die paceplaat ook. En dus eigenlijk 2 weken voor die wedstrijd helemaal niet meer gelopen. Dus de vraag was, kon ik überhaupt lopen? En het gekke is dat ik toch nog een maand aan heb kunnen lopen, ondanks die blessure. Ik weet niet of dat heel goed is geweest dat ik die marathon gelopen heb natuurlijk. Want ik wilde vanmorgen even hardlopen. Ben ik na 200 meter teruggegaan. Omdat omdat het te pijn doet. Maar goed, ja, die wedstrijd is wel gefinished.
Wel dezelfde pijn, dus wel weer aan
die... Nu bij Melis, bij de andere kant. Dus ik weet niet of dat... misschien ga je toch anders lopen, weet je wel?
Ja, dat kan zeker, ja. Dat je gaat compenseren.
Moet even naar de fysio weer deze week.
Oplapweekje.
Ja, en bij het lopen had ik eigenlijk al bij het begin het idee van... ja, dit gaat wel mee.
Maar dat heeft dus ook weer met het fietsen te maken. Als je daar te weinig volume in hebt gestopt... Dan wordt dat onderdeel zoveel zwaarder. En dan is de tank gewoon leeg. Maar je hebt eigenlijk 6 weken effectief getraind. Hè? Dus.
Nee, ja, als je realistisch bent is dat gewoon een heel goed resultaat. Maar je hoopt altijd gewoon op meer. En dat is... soms niet realistisch, maar goed, we gaan door naar de Almere.
Ja, nou, je had net even over Julia, die was knap tweede. Ja. Achter een ontketende Iris Bos, mag ik wel zeggen.
Ja, haar debuut op de hele. Die zag ik op het lopenkoeren lopen. Ik denk, nou, misschien kom ik daar nog bij, maar die liep echt goed.
Ja.
En in haar eerste hele, gewoon eerste overall age group geworden. Zat ook dicht bij sommige pro's zelfs, die gefinished waren. Dus dat heeft ze echt goed gedaan.
Ja, want het was eigenlijk al vrij snel in de wedstrijd dat ene Bart E. ging vragen van hoe goed loopt zij eigenlijk? Dat vraag ik voor een vriendin. het leek inderdaad van gaat ze niet te gek weg. Maar ze heeft het heel goed gedaan. Ja, geruim eerste age grouper overal bij de dames dan.
Ja, en ook haar voorbereiding was niet optimaal. Dus in dat opzicht...
Wat dan? Wat had ze dan?
Ze had ook een blessure dat ze niet... Ik weet niet of het een zwemblessure of een loopblessure was. Maar ze heeft ook geen vlekkeloze voorbereiding. Nou heeft voor mij niemand dat echt bij een hele. Je voelt altijd wel pijntjes. Maar voor haar een hele leuke, hele goede wedstrijd. Ze gaat niet naar Hawaii. Ze wil dat wellicht volgend jaar gaan doen als de mannen ook daar die kant op gaan. Maar Julia die heeft wel haar slot gepakt. Dus die gaat wel die kant op.
Ja, tof.
Dus dat is een mooi vooruitzicht. En daarnaast had jij ook nog een wedstrijd natuurlijk. Je had een gravelwedstrijd, daar hebben we het natuurlijk ook 2 weken geleden over gehad.
Ja, zeker.
Graveltocht. Vertel, dat ging goed hè?
Ja, nee, het was echt heel leuk. In Rode, gravel 150. En ik wilde me, omdat ik dus ook een loopblessure heb... waar ik ook een update over heb... maar wilde ik me gaan plaatsen voor het WK gravel.
Ja.
En dan moest je dus bij de beste 25% van je categorie komen... En ik was iets van 20ste overal in mijn categorie. Dat was echt wel goed. Ik zat mooi vooraan. En ik voelde me ook echt goed. En het was wel even wennen. Want je begint echt met een pelotonstart. Nou, ik was vroeg gekomen, want er werd voor gewaarschuwd. Hè, dat wordt op. Gravelstrookjes zijn natuurlijk niet breed. Dus als je als laatste het startvak in komt, kom je er nooit meer bij.
Nee.
Nou was ik misschien een tikkeltje te vroeg. Want ik zat toen ik daar aankwam, vroeg ik me echt af, was die wedstrijd niet gewoon morgen? Want er was gewoon helemaal niemand. Maar dan moet je daar een paar uurtjes wachten voordat de start is. En, maar in die start, dan gaat het echt gelijk heel hard. En, je vliegt op zo'n bocht af en uiteindelijk hou je benen stil, want er komt een bocht aan. En links en rechts komen ze onderdoor langs je heen en dit en dat. En dan merk je toch dat je gewoon weinig ervaring hebt met koers.
Ja.
Dus ik moet misschien toch wat vaker even naar sloten gaan of iets dergelijks. Om dat een beetje onder de knie te krijgen. Maar daarna, daar miste ik wel een beetje de aansluiting met de koplopers van mijn groep.
Maar daarna in die tweede groep voelde ik me echt heel sterk. Gewoon 4,5 uur echt goed door kunnen rijden.
En veel op kop gereden of veel in de groep?
Ja, in het tweede deel echt wel veel op kop gereden. En ik heb heel veel medewerking gevraagd, maar bij veel mensen kon het ook gewoon niet meer. En ik mountainbike natuurlijk ook. En dan merk je wel dat je ten opzichte van de meeste mensen die van de weg wil rennen naar het gravel, dat je gewoon een stuk handiger bent op de fiets. En het was best wel een uitdagend parcours, zeg maar. Dus het was echt... gravel is in de Gravel World Series eigenlijk alles wat niet... verhard is, wat geen asfalt is. Dus ook veel zand, veel single track. En daar kon ik goed mee overweg. Dus dat was hartstikke leuk om te doen.
Ja, dat lijkt me ook wel. Dat is toch weer even wat anders natuurlijk.
En, maar je ziet wel, je ziet die gasten die koersen, die rijden gewoon net even wat dichter op dat wiel. Die weten precies waar ze moeten zitten. Trainen wij wel eens met Youssef Korsen.
Zeker,
Tenminste, als hij van zijn vrouw naar dieren naar buiten mag. Maar dan fietsen we ook toch veel op kop, weet je wel. Want hij rijdt dan vaak achter ons. Dus dat is wel iets wat je dan even moet leren. En in de eredivisie triathlon is dat toch wel weer heel anders. Hè? Dat zijn hele kleine groepjes.
Het is wel een andere manier van racen. Maar het lijkt me wel een keer leuk. Ik heb een keer het NK in Epe gedaan. Het was ieder jaar was dat in Epe, toevallig. Ja.
Maar dat waren allemaal echt lokale rondjes, hè?
Hele kleine rondjes en ook niet echt gravel te noemen. Dat was meer modder en meer cross eigenlijk. Maar het lijkt me wel een keer leuk om te doen, inderdaad. Maar wat als ik dan vraag mag, wat voor wattage rij je dan? Is dat echt flink aanpoten? Of is dat...
Nou, het is zeker flink aanpoten. Ik heb geen wattagemeter op mijn gravelfiets, dus dat weet ik niet. Maar 150 kilometer reden, 34 gemiddeld.
Op een gravelbike.
En heel veel zandstroken natuurlijk. Het was echt wel een zware wedstrijd. Maar wel echt superleuk om te doen. En nu dus naar het WK. Dat is dan toevallig in Limburg. Zou het niet zijn dit jaar. Maar die had zich teruggetrokken als organisator. Dus het is nu in Limburg. En we weten vorig jaar nog van het WK in Leuven. Waar Mathieu van der Poel won. Wat voor feest dat toen was in België is het natuurlijk misschien nog even een stapje meer. Maar dat zal in Limburg denk ik ook wel zo zijn.
Ja.
Dat lijkt me toch tof. En heeft me ook wel een doel gegeven dit seizoen. Omdat ik met de blessure zit, dat ik er toch nog wat van kan maken.
En wanneer is dat, de WK?
12 oktober.
12 oktober. Oké, dus daar heb je nog eventjes om goed voor te voorbereiden. Hè. Ga je daar nog, is het parcours al bekend?
Ja, het parcours is bekend, maar nog niet, het staat nog niet online. Want het zijn ze moeten nog wat aanpassingen doen, geloof ik. Maar,
ga je die kant op? Van tevoren?
Ja, ik ga het wel even bekijken. Ja, zeker. Tuurlijk. Ja.
Leuk. Nou, goed vooruitzicht dan. Want je hebt natuurlijk ook... Ja, je had een loopblessure. Heb je daar nog een update? Want je was...
Ik zou dan voor die MRI gaan. Die MRI heb ik gehad. En die was inderdaad niet goed. Dat die syndesmose van mijn enkel toch bijna helemaal door was. Dus de sportarts had me doorverwezen naar een goede orthopeed. En daar was ik dan gisteren. Ja, en die ging mijn enkel testen en die zei van ik zie inderdaad wat er aan de hand is, maar qua mobiliteit en qua wat je ermee kan, zou ik toch echt proberen om er toch nog weer mee te gaan beginnen met hardlopen en kijken of dat gaat. Dat heb ik natuurlijk al eerder gedaan. Hij zegt, maar toen je in maart was begonnen met lopen, toen was het bot nog niet eens geheeld wat je gebroken had. En later heb je natuurlijk best wel veel ontstekingsvocht wat voor die problemen kan zorgen. En dat is nu eigenlijk allemaal niet meer zichtbaar. Dus hij verwacht dat het beter moet gaan. Ik heb er zelf nog niet zo'n grote hoop van. Ik ga vandaag proberen.
En gaat vandaag nog proberen?
Vandaag proberen. En dan heb ik over 3-4 weken een belafspraak. En dan besluiten we of we wel of niet gaan opereren. Maar ja, die arts die snapt natuurlijk ook. Weet je, kijk, opereren is... er wordt een gat geboord. Daar gaat een soort bandje dan tussen mijn enkel door. En dat is daarna ook gewoon een paar weken gips en herstellen. En dan nog een paar weken lopen met een walker. Dus daar zit je ook niet echt op te wachten. Is gewoon heel lastig. En hij zegt, die arts, en dat trok me wel een beetje over de streep. Hij zegt, als het nu gewoon gaat, dan gaat triathlon wezen gewoon nog lukken.
Daarom. Ja, maar dat is toch de wedstrijd natuurlijk.
Daar gaat het om.
Nee, maar dat was mijn vraag inderdaad. Maar dat is nog niet, daar is geen streep doorheen.
Nee, dus die walkover voor Joost Friedrichs, die is...
Die gaat opnieuw worden.
Hij zal ervoor moeten werken.
Hey, en daarnaast Casterlee, ook wel even nieuws. Casterlee, de Helve Casterlee, natuurlijk een belangrijke wedstrijd in december. Of belangrijk, een leuke wedstrijd in december, waar wij altijd mee aan meedoen. Jij stond al op de lijst, hè?
Ja.
Nou, ik heb ook het geluk dat ik toch op de lijst mag. Dus daar gaan we weer die kant op.
Jij hebt weer een achterdeurtje gevonden.
Nou ja, via Seppe inderdaad. Ja. Dus dat is mooi. En Ja, daar kijken we gewoon weer naar uit. Ik had vorig jaar wel, toen ik finish, dacht ik, deze wedstrijd ga ik echt nooit meer doen. Maar goed, veel heftiger dan vorig jaar kan het volgens mij niet worden.
Het kan alleen nog maar meevallen. Dat als je die ook. Editie gedaan hebt, denk ik dat het alleen maar kan meevallen.
Dus ik kijk er wel weer naar uit. En het is ook wel weer een mooie winterdoel. Laten we hopen dat we deze winter even goed doorkomen. Dat zou toch wel lekker
zijn. Nou ja, je hebt volgens mij nog twee doelen daarvoor. Dus het is wordt een lang najaar, zeg maar.
Maar goed, wel leuk. En laten we hopen dat in Nederland een beetje het weer de komende weken goed is. Ook voor de mensen die zich moeten voorbereiden op Almere. Ja, is dat toch fijn als het echt zomers wordt. Dat is toch wel fijner trainen dan...
Ja, maar het is tot nu toe mogen we echt niet klagen. Nee. Een paar keer een buitje, maar...
het voorjaar is sowieso goed geweest.
Heel goed. Ja, Wes, en dan even over AG1. Er is hier iets beters dan AG1.
Nog beter?
Nog beter.
Vertel.
Dat is de vernieuwde AG1.
Oké, vertel.
Ja, dus AG1 heeft nu een vernieuwde formule, onafhankelijk getest. En is heel goed voor je immuniteit, spijsvertering, energielevels en je stress en je mood. Dus je gemoedstoestand.
Kijk, je wordt een vrolijke persoon van.
Je wordt er nog een vrolijke persoon van. Dus een hele... een hele product is geüpgrade. Het is heel goed voor je microbiome. Allemaal nieuwe nutriënten zitten erin. Dus nieuwe stoffen, meer magnesium. Nieuwe bacteriën die goed zijn voor je darmen. Ja. Dus eigenlijk allemaal goede redenen om AG1 te nemen.
Ja, nou ja, je ziet het sowieso dat heel veel atleten... Dat zei ik vorige keer ook, dat heel veel atleten het nemen. Dus ik hoop dat ze ook een stuk vrolijker worden dan in dat opzicht.
Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Maar een beetje immuniteit kan in deze tijd ook geen kwaad. We hebben net iemand aan de telefoon gehad waarbij het niet zo helemaal goed ging. Ik weet niet of AG1 dat kan verhelpen, maar...
alle kleine beetjes helpen.
Alle kleine beetjes helpen. En goed voor jezelf zorgen. Zorg jij goed voor jezelf?
Nou, dat mag soms wel beter, ja.
Ja? Maar wel één glas AG1 in de ochtend, dat zit er wel in.
Nou ja, dat wel, maar daarbuiten mag het wel wat beter. Ik ben niet de beste op voedinggebied. Sowieso. En ook met slapen en zo. Ik verlaat naar bed en dat soort dingen. Dus dat kan zeker beter. Maar goed, ja.
Ja, dan is dit wel een goed product voor jou. Hè? Als je natuurlijk die nutriënten niet zelf haalt uit voeding. Ja, kan het geen kwaad om even zo'n beker met groen sap naar binnen te werken.
Ja, wat vind jij er eigenlijk van? Je hebt het onlangs geprobeerd, hè?
Ja, zeker. Het moest even wennen aan het smaakje, maar en ik ben niet echt gewend.
Waar smaakt het eigenlijk naar? Een soort bubblegum achter.
Ja, een beetje, ja. Nou, ik vind het niet vies, maar het is gewoon een gekke smaken. Maar
even wennen.
Even wennen, prima verder. En ik neem het eigenlijk vaak na de eerste training van de dag, want ik vind het niet relaxed om het 's ochtends te nemen als ik dan ga zwemmen. Verder prima.
Overigens, bij de wedstrijd Triathlon Epo krijgt iedereen die start in ieder geval een tri-pakket, zeg maar. Dus als je meedoet, dan kan je het in ieder geval proberen. Dus dat is altijd mooi.
Ja, en met de code in de show notes krijg je volgens mij ook nog 10 reissachets die je mee kan nemen.
Klopt.
Wat handig is, gewoon makkelijk, gewoon een één pakje, die scheur je zo open, doe je in een beker. Is veel makkelijker meenemen dan zo'n hele pot met poeder.
Nou ja, dat is voor nu al makkelijk natuurlijk met die vakanties en dergelijke.
En de wedstrijden dus. De wedstrijden. Heel goed.
Oké, dan hadden we ook nog een aantal andere wedstrijden natuurlijk afgelopen weekenden. Gaan we de wedstrijd van afgelopen weekend bespreken? Dat was onder de Ironman Lake Placid natuurlijk.
Ja, zeker. Toffe wedstrijd. Weer Matthew Marquardt met kramp uit het water.
Ja, dat vond ik wel bijzonder.
Ja, gaat toch iets niet goed. Dat was, in Cairns was dat,
in
volgens Cairns mij.
Ja,
ook,
ja. Klopt, ja.
Daarna op de fiets reed hij helemaal naar voren. En hij reed dus ook terug naar Christian Heugenhaug. Die in Frankfurt echt bizar snel was op de fiets.
Maar goed, dat kramp, hè, dat hebben we natuurlijk vorige week over gehad.
Ja.
Is niet echt voeding gerelateerd.
Ja.
Gaf Dirk aan, dus met name de trainingsuren die erin zat. Maar goed, Matthew McCart die zal genoeg trainen. Maar toch, met zwemmen is dat denk ik toch wel weer wat anders. Want ik heb zelf ook wel eens dat ik gewoon ga zwemmen. En dat ik best wel onder mijn voeten of in mijn kuiten kramp krijg. Maar dat is dan toch met dat zwemmen te maken, denk ik.
Ja, zou kunnen. Ik zou het niet weten. Je bent ook weer, je doet wel andere dingen voor een wedstrijd. Hè? En of dat nou spanning is, of dat er in je vochthuishouding of dergelijke, omdat je andere dingen doet dan je normaal gewend bent, of daar dan iets misgaat. Nou ja, Dirk zegt dat lijkt hem onwaarschijnlijk. Maar ja, er gebeuren toch gekke dingen. Maar ja, hij is toch twee keer dat hij echt, hij moest echt gewoon weer zitten en echt wachten voordat hij überhaupt verder kon. Maar daarna heeft het hem ook niet meer tegengestaan in de wedstrijd.
Net als dus, vorige keer eigenlijk. Ja. Reed hij weer naar de kop. En heeft het met het lopen afgemaakt.
Ja, goed.
Liep 2,39 nog.
Ja. Dat ja, is hard hoor. Maar bij de dames zag ik ook gewoon looptijden van 2,40 er alweer tussen zitten.
Ja, dat gaat. Ja. Ik denk dat we.
En in de top 10 bij de mannen, niemand boven de 2,50.
Nee, maar ik denk dat we naar. Kijk, waar is de meeste winst in een triathlon nog te behalen? Dat is met lopen. Met zwemmen gaat het al knijterhard. Dat kan echt niet heel veel meer harder.
Nee.
Met fietsen kan ik me ook niet voorstellen, want ze rijden al bijna net zo hard als sommige wielrenners.
Nee, dat klopt. Kijk, die 2,40 is snel, maar als je het wegzet tegen de snelste marathonlopers, dan zit daar het grootste gat. Ja.
Dus ik denk dat je echt naar tijden gaat van 2,15 of zo, op een gegeven moment 2,20 misschien wel.
Nou ja, we hadden het laatst gehad over die Braziliaan, die dus die 2,30 had verbroken. Maar wat waar we het nog niet over hadden gehad, we hadden die wedstrijd wel besproken, maar dus dat Matthew Hansen het ook had gedaan in rood. Hè. Die ging ook dik onder de 2,30. Alleen die zat gewoon niet in de positie om dan mee te doen voor de wedstrijd. Dus,
en het maakt natuurlijk ook wel verschil hoe je het fietst. Kijk, als jij 45 fietst en daarna nog onder de 2,30 loopt, is anders dan dat jij een 4,10 of een 4,20 fietst en daarna zo'n marathon loopt.
Nee, dat klopt. Maar ja, zo'n Hogenaug die je dan in Frankfurt 3,52 fietst en dan 2,41 loopt. Ik denk als hij 4 uur had gefietst, dat hij niet 2,31 gelopen.
Nee, dat is ook zo.
Dus je moet toch een beetje gebruik maken van je krachten. Je Heugenaar trouwens, dus die had Frankfurt gedaan. Erg goed gedaan, hè. Echt hard gefietst en gelopen. En dan die week daarna had hij een 70,3 in Swansea gedaan.
Ja.
Was hij 50 geworden. Ook een pittige wedstrijd. Maar ook echt van een hele naar een halve.
Ja.
En dan dit weekend weer een hele. Ja, bizar, hè. En dan ook gewoon tweede worden. Of was hij derde?
Tweede. Dat is de man in vorm volgens mij. Ik ben heel benieuwd hoe hij het in Nice gaat doen.
Ja, zeker. Ja. Ik weet niet of dat echt zijn parcours is, maar ja, we gaan het zien. En bij de dames hadden we Lotte Willems. Daar was nog wel wat nieuws over van tevoren. Zij had een bericht geplaatst dat zij uit haar triathlon team stapt, PWAC. Maar de reden, die was nog niet opgegeven. En dat had natuurlijk alles te maken met dat ze die wedstrijd zou gaan doen.
Ja.
Nou, jij hebt even geprobeerd om contact met haar op te nemen. Maar dat is nog niet gelukt.
Nee, ja, ja.
Het zit natuurlijk met een tijdsverschil. Hè.
Ja,
zit in Amerika.
En ze heeft net een wedstrijd gedaan die misschien wat. Ze zit denk ik met heel veel in haar hoofd.
Ja.
Wat even wat prioriteit heeft in tegenstelling tot een triathlon inside, zeg maar.
Precies, nee, snap.
Ja. Maar er zal iets spelen. Dat was wel een grote verrassing, moet ik zeggen. We hebben haar natuurlijk vorig jaar in Texas gezien. Toen was ze nog heel trots. Haar coach ging ook van coach. De manager eigenlijk van die ploeg, die ging eigenlijk heel vaak mee. Dat zag je, die ging eigenlijk bijna alle wedstrijden wel mee. Dus er zal iets gebeurd zijn of zo, ik weet niet.
Ja, het ging recent ook echt supergoed, hè? Met ook in Cairns was het.
Volgens mij had zijn contract race voor 3 jaar, dus dat zou nog moeten lopen. Maar goed, ja, weet je, dat kan altijd natuurlijk dat er tussentijds iets gebeurt waardoor je zegt van nou, die samenwerking gaan we niet meer doorzetten. Dat kan van beide kanten zijn.
Ja, nou, dat is speculeren natuurlijk. Ja. Het heeft in ieder geval effect gehad op haar wedstrijd, want ze zat niet met zwemmen en fietsen op in haar normale doen. Ze had nog best aardig gelopen, ja. Jammer. Dan,
op zich logisch, hè. Voor mij, zij is al gekwalificeerd voor Hawaii natuurlijk.
Zo is het, ja.
Dus daar kan ze zich de komende tijd in ieder geval op focussen.
Nog een eervolle vermelding voor Han-Peter Lucas. Die had zijn categorie Heren 45 echt ruimschoots gewonnen. Volgens mij had hij een half uur voorsprong op de nummer 2.
Ja.
Dus tof. Goed gedaan.
Ja, absoluut.
Goeie prestatie.
Ja, er wordt hard gereest. Ook weer in Vitoria. Ook weer die eerste. Die liep ook rond de 8 uur weer. Dat zijn echt tijden dat je denkt van nou, als je überhaupt wil kwalificeren, dan moet de godswonder gebeuren.
Ja. Hadden we Dieske nog, Dieske Kuijsselbrink. Die had Xterra Oostenrijk gedaan, want de Xterra's nemen we ook mee.
Ja.
Daar werd ze tweede, achter Carina Wassel. En derde was Rebecca Scheischigner, als ik dat zo goed zeg. Tenminste, dat was de derde elitevrouw, want de echte derde was Lena Maria Eichner. Nou, maar die deed mee in de agegroep 30-34. Ja. En de wedstrijd werd gewonnen bij de mannen door Karel Duschek. Dus dan hebben we die ook goed meegenomen.
Ja, dan was er ook nog Hamburg. Dat was voor mij vorig weekend.
WTCS-wedstrijd, ja.
Niet dit afgelopen weekend, maar dat weekend ervoor. Er was wat gedoe. Onder andere met Rachel Klamer en Murray, Richard Murray.
Zeker. Ja, met de relay.
Met de relay.
Ja.
Zij waren van plan daar te gaan racen. Maar uiteindelijk is dat, zijn er keuzes gemaakt door de bond. Voor mij komt het daar een beetje op neer. Op basis van de verklaring van Rachel. Dat zij zoiets hadden van hier gaan we niet mee verder. En,
nee, zij konden zich niet vinden in bepaalde keuzes van de bond.
Wat vind jij daarvan?
Ja, ik weet niet om wat voor keuzes het gaat. Dus dat vind ik van een afstandje.
Kan je je voorstellen dat de bond keuze maakt voor een jongere lichting in dit geval?
Dat zou ik begrijpen. Want je moet uiteindelijk, kijk, de Olympische Spelen zijn vorig jaar geweest. Dus je moet wel kijken naar een team voor de toekomst. Mm-hmm. En volgens mij zijn ze nu gestart met Ian Pennekamp, Barbara de Koning, Victor Groene. En wie was de laatste?
Even kijken hoor. Gel Panje deed in Hamburg mee. Gel Panje was dat, Ian Pennekamp.
Nee, Robin Dreiling deed nog
Robin
mee.
Dreiling. Ja. En het mooie was natuurlijk dat ze afgelopen weekend tweede werden bij het EK Mixed Relay. Met dat team. En in ieder geval, Gel Panje werd dan vervangen door Victor Groene. Maar dat is wel een hele mooie prestatie. En ook wel geeft ook wel aan dat er potentie zit in het team. Dus mooie resultaten. Maar laten we het hebben over het onderwerp van deze week. Hè. Je begon al met je intro over het trainen tijdens de vakantie. Ja, ook met gezinsleven en dergelijke. Hoe ga je daar nou mee om? En wat kan je dan het beste doen? Ik denk dat jij ook soms wel een discussie hebt thuis van oké, het komt nu even niet uit, maar je wilt graag die training doen. Nou ja.
Ja, wie niet? Ja, kijk, bij mij is dat dan misschien nog even net wat anders. Dat ik ben, mijn kinderen gaan nog niet naar school, dus wij zijn nog niet echt afhankelijk van die schoolvakanties. We zijn ook nog niet met de auto met die kinderen op vakantie geweest, maar ik weet natuurlijk wel, wij zijn wel... Als je met die kids weg bent, dan is het niet zo van, blijf jij even bij die kids hier. En dan moet je de hele tijd achteraan vliegen en rennen. En dan ga ik even vijf uurtjes fietsen. Dus dat zijn lastige dingen. Sowieso al om alle spullen mee te nemen. Hè. Dus,
dat zeker, ja.
Ja, dus ik denk dat het belangrijkste is om van tevoren ook even te bespreken met je partner van... Wat verwacht je allebei van de vakantie? En wat wil je zelf doen? Kijk, als je 1 of 2 weekjes op vakantie gaat, dan kun je natuurlijk ook in je schema, een beetje afhankelijk van de wedstrijd, maar kun je natuurlijk ook in je schema een beetje inplannen dat je die week daarvoor de vakantie wat meer uren gemaakt hebt, zodat je misschien een relatieve herstelweek in de eerste week van de vakantie hebt en misschien wat meer gaat lopen in de tweede week van de vakantie, lopen, zwemmen en dat je de fiets gewoon eventjes... laat voor wat het is.
Ben jij iemand die op booking.com dan gaat filteren op 25 meter zwembad, omgeving waar je goed kan fietsen, dat soort zaken? Is dat wel iets wat je belangrijk vindt als je op vakantie gaat?
Nou, ik ga niet ontkennen dat ik daar nooit naar gekeken heb. Maar wij gaan ook best vaak naar Curaçao. Nou, daar ga je niet fietsen. Hardlopen na een half uurtje is dat ook wel genoeg. Ik heb wel een paar keer mijn mountainbike meegenomen naar Curaçao, want dat kan dan prima daar. En verder zwem je veel in de zee. Alleen ik plan wel vaak mijn vakantie in oktober en dan is het seizoen afgelopen. Ja. Dus dan heb ik er voor mezelf ook een stuk meer vrede mee.
Tot trainen komt.
Nee, klopt. Maar als ik nu in de zomervakantie weg zou moeten en mijn A-race is bijvoorbeeld Almere, ja, dan zou ik er wel wat zenuwachtig van worden. Ja. Dan moet je toch even wat dingetjes plannen. Dus dat is lastig.
Maar ik denk dat heel veel luisteren dit herkennen, hoor. Dat
zeker.
Je zegt, laat mij maar even het hotel boeken, want dan kan ik...
Ja, ik ben ook wel eens met mijn gezin naar Gran Canaria geweest. Dat is toch anders dan ik me van had voorgesteld, weet je wel. Dus niet zoals toen wij naar Gran Canaria waren gegaan.
Nee, precies. Zijn niet, je bedoelt die avond in de hut, bedoel jij?
Ja, ik wou net zeggen, we hebben de Valley of Death en de hut niet gezien. Dus. Nee. Maar dat zijn lastige dingen. En ik zou vooral zeggen van, joh, maak het bespreekbaar, zowel met je partner, maar ook met je coach, hè? Dat je allebei kan zeggen van joh, en dat heb ik ook als mensen geven op trainingspeaks aan bij mij van joh, ik ben dan op vakantie, dan zie ik welke disciplines ze kunnen doen, dus dan weet ik dus ook of ze wel of geen fiets meenemen. Soms is dat ook een praktisch ding, hè? Dus dat de fiets gewoon niet meer bijpast, dan kan je nog wel zeggen van nou, ik neem mijn helm mee, ik neem mijn schoenen mee en mijn eigen pedalen. Zou ik zeker
dat zou
doen.
Nog een optie kunnen
en
zijn.
En dan kan je een fiets huren misschien 1 of 2 dagen. Dan,
maar stel nou dat het tijdens zijn, weet je, dat fietsen, dat duurt allemaal, dat, weet je, dat is eigenlijk de sport die het meest lang duurt natuurlijk.
Ja.
Dat fietsen gaan we niet doen, maar wat is dan ja, dan kan je meer gaan lopen, dat is logisch natuurlijk. Maar wat kan je ervoor zorgen? Hoe kan je ervoor zorgen, zeg maar, dat je die fietsconditie, zeg maar, niet verliest dan? Zijn er andere alternatieven, zeg maar, die in de buurt komen van die inspanning?
Nou ja, ik zou dan, want als het echt om een tijdsding gaat, zou ik echt gewoon meer gaan hardlopen en zwemmen. En dat, ja. En dan misschien de week voordat je weggaat wat meer fietsen, wat ik net al zei. En als je 2 weekjes gaat, maakt het niet zoveel uit. Weet je, Koen van Dijk, weet je nog, in Thailand. Die heeft zo'n binnenfiets, 5 uur gedaan.
Die is helemaal gek.
Maar ja, die ging echt gewoon 3-4 weken voor zijn A-wedstrijd daarheen. Ja, dan moet je wel. Of je moet die wedstrijd niet doen. Dat is gewoon niet handig gepland. Ja, dat zijn niet altijd de leuke keuzes om te maken. Maar het is toch lastig. Daar lopen wel mensen tegenaan. En het is natuurlijk heel anders. Je hebt ook, zoals Julia de Leeuw, die haar vriend fietst ook veel. Weet je. Dan ga je toch op een ander soort vakantie dan
kun je samen even de fiets pakken. En
sommige, bij sommigen is dat heel veel discussie. Hè? Dus sommige jongens, mannen, maar ook vrouwen, hè? Die willen dan toch, die gaan er toch fietsen. En sommige mensen die schikken zich heel graag aan, dan doe ik wel even rustig aan, zoals de buurman misschien. Koen, die laat zich toch snel overhalen tot wat minder doen.
Die heeft de broek niet van ja.
Zo jouw woorden, dat zie jij misschien vaker dan ik. Maar... Nee, maar dat zijn lastige dingen. En
nou ja, het is, kijk,
hoe doe jij dat? Want jij gaat natuurlijk al vaak met die kids op vakantie. Nu ben ik ook met de auto's weg geweest. Ik weet dat je ook wel eens vaak met 2 auto's gaat om het maar een beetje mee te nemen.
Nou ja, dat is met name dan naar Epe toe inderdaad. Maar de support van thuis is wel heel erg belangrijk natuurlijk. Hè? En gelukkig krijg ik die. En natuurlijk is het zo dat ik ook wel rekening hou met de thuissituatie. Ik ga niet elke dag 5-6 uur fietsen, want dat vind ik zelf ook niet leuk. Ik wil ook tijd met het gezin hebben. Maar als je dat goed afspreekt met elkaar en ik heb het geluk dat goed gaat, dan wordt dat wel gerespecteerd, zeg maar. En niet altijd, hè. Ik bedoel, het is ook wel eens tijd om een keer met je gezin wat leuks te doen.
Ja.
En het is qua planning ook wel. Kijk, soms doe ik ook wel eens dat ik 's ochtends vroeg vanaf 6-7 uur ga beginnen.
Ja.
Dat je dan de ochtend weg bent.
Vooral dat, hè. Dus als je het dan ook plant, ook als je lang fietst, hè, dat je dan gewoon vroeg begint. En dan ben je ook weer redelijk op tijd terug. Maar wat ik heel vaak doe op vakantie, en zeker als ik in warme landen ben, zoals Curaçao, dan is het vaker fijn om 's ochtends vroeg hard te lopen voordat de zon hoog staat. En dan ben ik vaak al terug voordat het hele huis wakker is.
Ja.
Ja, dus dan hebben ze er ook niet heel veel last van. Dus dat is sowieso al een goede om te doen.
En activiteiten combineren. Wat ik wel eens doe, is dat ik dan ga hardlopen en dan de rest dan op de fiets gaat. Dan gaan we naar het Herenstrand. Dan heb ik in ieder geval mijn looptraining al gedaan. En zij zit op de max niet van. En daar doe je dan nog je zwemtraining, zeg maar. Daarna ga je kastelen bouwen.
Ja, nou, dit is nu hebben we het over de praktische dingen. Hè? De thuissituatie gehad. Dan wil ik het even over hebben over de praktische dingen. Wat doe je nou als je ergens heen gaat waar je eigenlijk de weg niet kent? Waar je de omgeving niet kent? Kan ik hier fietsen en dergelijke? Ben je daar wel eens tegenaan gelopen?
Ja, zeker wel. Ik was toevallig afgelopen weekend in Parijs. Toen, ja, weet je, daar ken ik de weg natuurlijk niet optimaal. En dan kijk ik gewoon via Komoot. Zijn er rondjes die je kan,
precies.
Die je kan lopen
Komoot
of kan
en
fietsen?
Strava.
Dus vaak doe ik dat via Komoot eigenlijk. En dan hoop ik dat ik thuis kom. Maar dat gaat meestal wel goed.
Oké. Heb je nog croissantjes van de tafel gepakt in Parijs?
Nee.
Deze keer niet?
Die meiden die waren er vorige keer natuurlijk ook bij.
Oh.
Toen dat gebeurde, toen waren we met Jorik van Echtdom en...
En Niek.
En Niek Helder natuurlijk. Die we zo meteen nog aan de telefoon hebben. Daar zaten we toen, gingen we ontbijten. Hadden we crabs besteld. Toen gooiden zij dus croissantjes op de tafel. Toen dachten we van nou, dat krijgen we van het huis. Want ze zetten het op tafel, dus dan kunnen we opeten. Nou, dat was achteraf niet zo de bedoeling. Nu moesten we... Flink geld dokken om die croissantjes.
Dure croissantjes, ja.
Dus dat liep een beetje uit de hand.
Nee, oké. Dus nu hebben we gehad over hoe je dan aan je routes komt. Hè? En als je echt niet weet, dan is het natuurlijk het makkelijkste. Ga 30 kilometer die kant op. Rijd 30 kilometer over dezelfde
niet
weg.
Niet het meest leuke, maar...
Nee, is niet het meest leuke, maar dan weet je in ieder geval wat je tegenkomt. Strava is dus ook handig. Hè? Als je een heel klein segmentje gedaan hebt, kan je op Strava kijken hoe de rit van die persoon die bovenaan het segmentje staat. En dan kan je zo een beetje doorklikken en naar routes komen. Dat is ook altijd handig. En dan heb je nog landen, zoals wat ik zeg net, fietsen op Curaçao. Maar dat zul je ook in delen van landen hebben waar je gewoon... Hè, als je de Dominicaanse Republiek bent of Jamaica of Haiti zou ik denk ik niet op vakantie gaan. Maar ik noem maar wat op. Waar het misschien wat gevaarlijker is om op de weg te fietsen. Ja, dan zul je toch goed moeten kijken of die sportschool... dat hotel een gym heeft of een sportschool waar je... dan kun je natuurlijk ook een hoop doen, hè?
Nee, in principe kan je dan ook. In principe kan je alles doen. Ja, behalve...
Maar wat is het gekste wat jij wel eens gedaan hebt op vakantie? Om toch maar te kunnen trainen.
Het gekste wat ik ooit gedaan heb. Ja, dat is toch. Met achterlijke hitte, bijvoorbeeld in Egypte met 30 graden, toch je looprondjes willen rennen. Terwijl het eigenlijk veel te heet is. Of dat je van die gyms opzoekt die er niet uitzien. Maar dan toch nog eventjes je fietsen. Of dat je gaat fietsen op een home trainer die bijna uit elkaar valt. In Vietnam had ik dat bijvoorbeeld. Ging ik daar in een gym, ging ik op een fiets zitten. Ja, dat ding viel bijna uit elkaar. Maar ik wilde toch mijn fietstraining doen. Ja. En dat soort dingetjes. Ja, dat is ook wel het mooie, toch? Om daar terug te kijken. Zeker, denk. Ja. En jij?
Ja,
vertel.
waar ik altijd, dan moet ik, schaam ik me dan een beetje voor, misschien. Maar ik hou echt van de cijfers. Ik wil precies weten wat ik ook gedaan heb. Ja. Dus zoals wat Koen laatst deed, dat hij gewoon zomaar een training tijd en afstand neerzet, dat telt
dat
niet.
Dat telt niet, nee.
Dat telt niet. En mijn vrouw is makelaar, die heeft zo'n lasertje om afstand te meten, om huizen in te meten. Die heb ik toch even in een zwembad gebruikt om te kijken hoe lang dat zwembadje echt is. Zodat ik mijn Garmin kon instellen op de juiste afstand.
Oh, dat is wel handig.
Ja, dat is wel handig, maar dan ga je ook niet gokken. Dus,
en hoe lang was hij?
Ja, het was bijna 33 meter. En 33 een derde is ook een zwembadafstand die echt bestaat. Ja. Dit was gewoon een random zwembad. Gewoon een recreatief bad met gekke kronkels. Maar daar kon je 's ochtends vroeg prima in zwemmen. Ja. Dus dat heb ik wel gedaan, ja. om toch maar aan de juiste afstand te komen. Maar ja, verder kun je natuurlijk ook prima in zee zwemmen. En aan je open water technieken werken. Dus dat is ook prima.
Ja, en je moet ook wat, hè, als je wees nog op de agenda hebt staan. Dan moet je toch je training een paar mee pakken.
Zo is dat. Dus mooi onderwerp, denk ik. Ik denk dat we veel herkenbare punten voor mensen hebben aangestipt. En wat ons nou leuk lijkt, van hebben jullie ook nog iets geks gedaan?
Laat het weten.
Laat het even weten. Stuur ons een berichtje van je gekke dingen waar jij tegenaan bent gelopen in vakantietrainingen. En dan kunnen we die de volgende keer nog wel even meenemen.
Ja, dat kan ook in de community app. Hè. Mocht je nog niet daarin zitten, stuur ons even een DM. Dan zetten we je erin. Dat is superleuk. Leuke onderwerpen worden altijd besproken. Vragen, opmerkingen, noem maar op. Dus mocht je daar nog niet in zitten, stuur ons een berichtje. Dan hadden we ook nog het nieuws van Nick Heldorm. Die heeft natuurlijk Frankfurt gedaan. Nou, dat was niet een beste wedstrijd, maar daar zit een hele reden achter natuurlijk waarom dat niet zo goed was. We dachten, laten we hem even bellen om te kijken hoe het met hem gaat en wat de omstandigheden zijn. En hoe zijn vervolg er eigenlijk uit gaat zien. Laten we hem even bellen. Hey, goedemiddag Nick.
Hey, goedemiddag Wesley en Stef.
Hey, en heel veel gebeurt de afgelopen periode bij jou. Je hebt natuurlijk Frankfurt gedaan. Toen was eigenlijk nog niet heel erg bekend, in ieder geval niet bij mij, wat er nou precies aan de hand was. Op een gegeven moment kwam ik jouw vader tegen in het zwembad in Seizenbergen. Die vertelde me een en ander, maar kan jij eens kort uitleggen wat er aan de hand is aan ons?
Ja, natuurlijk. Ik had een... prima voorbereiding voor mijn gevoel op Frankfurt. En ondanks de nodige zenuwen wel zin aan de start. Ook een hele prima start eigenlijk van de wedstrijd. Tot 700, 800 meter zwemmen lag ik nog in ieder geval in de voeten van de kopgroep. Ja. Toen ging het redelijk snel op een gegeven moment achteruit. Zonder dat ik echt plofte. En kon ik ook niet mee met de achtervolgende groep. Toen dacht ik nog steeds van niks aan de hand. Geen man overboord. Het is een lange wedstrijd en het wordt heet vandaag. Ja. We gaan door zo. Tijdritje begonnen met fietsen met goede hoop. En toen merkte ik al dat het niet helemaal lekker ging. En ongeveer na een uur fietsen begon ik steeds heftiger te hoesten. En werd dat op een gegeven moment oranje-rood met bloed erbij. Dan schrik je toch wel even natuurlijk.
Yeah.
Alleen in het begin... kon ik nog iets van power wegtrappen en ging het nog. En ik kreeg ook last van mijn rug. En ik dacht op een gegeven moment, misschien heeft het alleen met mijn rug te maken. Ga ik zo lopen en kan ik dan in ieder geval fatsoenlijk lopen. Maar ook dat nog niet baten. En ja, toen tijdens de wedstrijd in de medische tent opgezocht. Gevraagd van ja, is het bloed? Ja, dat is bloed. Kan ik door? Ja, wat ons betreft kan je door. Dus ik dacht, nou, dan maak ik hem gewoon maar af. Ja. Om het afmaken. En dan zoek ik achteraf wel uit wat er aan de hand is. Ja, die avond was ook niet heel lekker met de medische tent. En weet ik het wat, aan astma-medicijnen om maar iets van de ademhaling terug te krijgen. Want dat ging natuurlijk erg lastig nadat ik mijn longen eruit had gehoest. Ja. Dat werd niet echt beter. En het werd ook de dagen daarna thuis niet beter. Dus ben ik meteen contact gaan zoeken met de longarts. Die heeft me meteen onder een CT-scan gelegd. Eigenlijk eerst om uit te sluiten dat het iets van een longembolie was. Ja. Dat wilden we zeker weten. Nou, dat was het gelukkig niet. Alleen in die CT was wel met contrastvloeistof het een en ander te zien aan schade, aan glasachtige structuur, aan dingen waarvan ze niet zeker wisten waar het dan vandaan kwam en hoe dat kwam. Want, ja, de eerste gedachte waar ze dan natuurlijk aan denken is iets van een longontsteking. Maar dan zou de ontstekingswaarde in je bloed hoger moeten zijn. Dus dat konden ze niet uitsluiten op die manier. Ja. Toen kreeg ik eigenlijk het hele vervelende advies mee van ja, pak de komende 3 weken rust, niks doen. Ja. Kijken of dat iets in je longen herstelt en dan gaan we over 3 weken weer een nieuwe, of ja, dat is het dan 3,5, 4 weken, een nieuwe scan maken. Ja. Om te kijken hoe het er dan voor staat en of het verschil is. En ja, daar zijn we nu.
Ja, want die nieuwe scan die heb je nog niet gehad.
Nee, dat is de 28e.
Oké, dus dat is de volgende week heb jij een nieuwe. En maar wat, die beelden, of tenminste die eerste scan, die was verontrustend? Of kunnen ze daar nog niet zo heel veel over zeggen?
Ja, kijk, het moeilijke is, als ik een hoge ontstekingswaarde zou hebben, ja, dan zou je zeggen, je hebt een longontsteking gehad. Dan zou het ook verklaren waarom het zwemmen niet super ging en waarom ik geen hoogwattage trapte. Heel een beetje, ik heb een longontsteking gehad. Daar ben je mee door gaan sporten, dan krijg je schade van in je longen. En dan is het heel logisch wat je daar te zien hebt. Ja. Alleen omdat die ontstekingswaarde in mijn bloed niet zo was en ik daar op die manier niet last van had, konden ze dat niet op die manier uitsluiten. En dan zijn er een heleboel andere dingen eventueel mogelijk. Ja, in het slechtste geval dingen als een auto-immuunziekte kreeg ik dan te horen, waarmee de wanden van de bloedvaatjes gaan ontsteken. Dat soort taferelen. Ja. Maar ja, dat willen ze nu uitsluiten door te kijken hoe is het over 3 weken als je het niet belast. En tot die tijd, ja, op het moment dat ik niet rust zou houden en ik zou ermee doortrainen, dan zou ik permanent littekenweefsel creëren in mijn longen. En dan gaat er gewoon een hele hoop longcapaciteit achteruit. Dus dat was sowieso geen goed plan.
Hé, hey Niek, staat dit helemaal los van wat je in Zuid-Afrika had? Want daar was je natuurlijk ook ziek geworden.
Dat is zeker ook iets wat door mijn hoofd heen is gegaan, omdat ik daar ook echt heel lang ziek van ben geweest. Ik heb achteraf, kan ik mezelf ook op mijn kop staan, ook geen fatsoenlijk bloedwerk gehad. Het enige wat ik op een gegeven moment heb gehad, ongeveer een maand of anderhalf nadat ik thuis kwam, toen is een antibiotica-kuur van een paar dagen maar, om een soort van stootkuurtje te doen om te kijken hoe dat ging. Maar zeker ook wel iets inderdaad. Wat ik, ja, mocht het nu niet goed zijn, nog achter in mijn hoofd houden. Misschien heb ik daar wel iets opgelopen of meegenomen naar huis wat het heftiger maakt. Daar kan ik ook nu niks meer over zeggen dan wat ik zelf weet.
Nee, maar de klachten zijn wel anders dan dat je daar had toen die dag.
Ja, dat zeker. Ja.
Want
ja.
Toen waren er meer atleten ziek, geloof ik, hè?
Ja, ik had wel wat anders. Heel veel atleten daar die hadden gewoon diarree en kotsen. En daar had ik geen last van, gelukkig toen. Alleen, ik heb nog nooit zo gehoest tijdens een wedstrijd. En laat staan dat ik ooit bloed heb gehoest in mijn wedstrijd. Of überhaupt in mijn leven, gelukkig. Dus dat is het zeker niet in ieder geval. Maar het heeft wel door mijn hoofd gegaan dat er eventueel nog mogelijkheid is dat er iets is achtergebleven. Of een heel raar virus of noem het maar op. Wat ik nog niet heb afgevochten. Maar ook dat is voor mij koffiedik kijk.
Ja, dus in dat opzicht eigenlijk wel best wel een onzekere periode nu. Eigenlijk volgende week afwachten in die zin.
Ja, absoluut. Want kijk, als ik daar een hoge ontstekingswaarde prik, je hebt een longontsteking gehad, dan kan ik ook meteen door. Want dan weet ik, ja, logisch dat ik zo presteer in Frankfurt. Dat is niet voor je komt. Maar als je longontsteking hebt, dan is het heel logisch. Mathieu van der Poel, die stapt vandaag nog niet op in de toekomst met de longontsteking.
Precies, ja.
En dan heb je gewoon een verklaring. En dan weet je, dat oplossen en dan weer door. Alleen nu weet ik niet nog steeds waardoor ik zo presteerde. Waardoor ik zo bloed ben gaan hoesten. Wat ik eventueel aan kan doen om het te voorkomen als het zo is. En of het überhaupt wel te voorkomen is, zeg maar. Of dat het niet iets permanents is. Ja. En je hebt natuurlijk de beste uitkomst en de slechtste uitkomst. En dat zal hopelijk ergens tussenin richting de beste uitkomst zitten. Ja. Alleen, inderdaad, wat je zegt is gewoon onzeker. Ik heb geen idee nu.
Maar ben je op dit moment helemaal niet aan het sporten? Of ben je wel op een laag niveau, zeg maar, bezig nog?
Ja, ik heb vorige week verveling is het of in ieder geval om een keer wat anders te doen in mijn hoofd, ergens anders op te zetten op de motor, naar het Zwarte Woud, Zwitserland, Italië door geweest. En daar had ik niks mee, want dat paste niet in de tas die ik achterop had. Dus daar heb ik echt niks gedaan. En ik heb vandaag heb ik een uurtje gefietst en gisteren heb ik een uurtje gefietst. En dan rij ik met hartslag 120, rij ik 150 watt en ben ik aan het ademen alsof ik intervallen aan het rijden ben voor mijn gevoel. Het is ook niet dat ik nu zeg van de afgelopen weken niks doen. Hebben me heel goed gedaan en het voelt weer goed en ik ga met heel veel vertrouwen die scan in.
Ik vind het zo bizar dat je in de voorbereiding niks hebt gemerkt dan. Dus eigenlijk speelde het nog niet echt voor Frankfurt. In ieder geval niet die weken vlak ervoor, toch?
Nee. Ik heb niet slijm lopen hoesten of weet ik het wat. Het enige wat ik de dag van en de dag voor, volgens mijn... Mijn aura ring, zeg maar, die al die zooi meet natuurlijk, was dat ik een half graadje hogere lichaamstemperatuur had. Maar het was daar bloedheet en logisch was ik ook gewoon op een normale manier nerveus voor de wedstrijd. Dus daar wil ik ook niet te veel aan afhangen. Alleen, het is niet dat ik twee weken van tevoren of een week van tevoren dacht van, ik ben nu al aan het hoesten, er is iets aan de hand. En ook op de ochtend van de wedstrijd met inlopen en ik heb Joost Friedrichs daar voor de start gezien. En ik kan me alleen maar herinneren dat het oké was. Zeg maar. Dat er geen gekke dingen of signalen waren voor mijn lichaam. Van misschien is het niet verstandig om vandaag dit te doen.
Tja. Ja, dat is enorm lastig dat je de vinger niet op kan leggen wat het nou precies is. Maar goed, laten we hopen dat dat snel bekend is. In ieder geval dat je verder kan. En maar stel nou dat we van het positieve uitgaan. En dat je vanaf volgende week weer een beetje wat kan doen, zeg maar. Ja, heb je dan nog plannen of denk van dit seizoen is wel een beetje voorbij, we gaan naar volgend seizoen kijken?
Ja, dat ligt eraan wat voor nieuws ik krijg. Als ik nu een hele schone CT heb en niks meer te zien, alleen ik voel me nog zoals dat ik me vandaag met fietsen voel, dan wordt het nog lastiger natuurlijk. Want dan is er fysiek wel wat aan de hand, maar dan zie je niks op de beeldvorming. Dus dat hoop ik niet. Mocht het dan volgende week wel allemaal goed gaan en het is schoon, dan zou het wel een enorm reddingsoperatie worden om bij wijze van spreken Almere nog te halen. En dan kun je eventueel nog gaan nadenken om later Ironman in het jaar te doen. Om dan maar vroeg kwalificatie te doen. Alleen, ik ben ook wel zo realistisch genoeg dat ik inmiddels zo'n gat mis aan training en aan gezondheid. Ja. Dan wordt het een soort van inhalen op de vluchtstrook. En ik weet niet of dat een slim plan gaat zijn. Dus ik bekijk het echt per week en nu dan vooral wachten op wat er maandag uitkomt om te kijken wat ik kan doen.
Ja, precies. En dat op zich is de gezondheid natuurlijk al het allerbelangrijkste en die wedstrijden die komen vast wel weer.
Ja. Kijk, het belangrijkste is nu dat ik inderdaad weer als mens gezond ben. Dan komt weer trainen gezond. En dan, wat je zelf zegt, dan komen wedstrijden vanzelf op weer. Als ik fatsoenlijk kan trainen, dan ga ik zelf snel genoeg veel plannen kunnen maken. Alleen nu... kan ik wel plannen maken, maar er is toch geen zekerheid dat ik ook iets kan uitvoeren.
Nee. Nou, in ieder geval, wij wensen je heel veel sterkte vanuit Triathlon Site sowieso de komende periode. En we houden even contact. Ik ben heel erg benieuwd wat het resultaat volgende week in ieder geval is. En heel veel sterkte. Ik hoop dat het allemaal meevalt voor je.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor jullie goede wensen. En ook alle luisteraars die een hart onder de riem hebben gestoken. Ontzettend bedankt. Ik heb misschien niet op alles kunnen reageren. Alleen wel alles gezien en enorm gewaardeerd. Dank jullie wel.
Ja. Hey, top Niek. Nou, het beste. Succes.
Dankjewel. Jullie ook, mannen.
Hoi. Ja, dat was Niek. Dat klinkt allemaal niet zo best, hè?
Nee. En we weten ook niet wat het gaat worden. Dus het is even afwachten. Hopen dat het snel weer beter gaat.
Ja, ik had de hoop dat het Frankfurt gewoon een slechtere dag was en dat hij mogelijk nog Almere zou doen. Maar goed, dat, als we realistisch zijn, dan wordt dat wel heel lastig allemaal.
Ja, dus voor sommige andere Nederlandse atleten weer een kans. Hè? Want Nick had er misschien wat er waarschijnlijk wel bij gezeten. Maar ja. Die selectie wordt toch altijd één deze dagen bekend. Heb jij al wat gehoord?
Kan ik daar weer veel over zeggen? Dat, ik heb wel het een en ander
Rick stopt na dit jaar, dus hij kan niet meer boos op je worden.
Nee, dat is waar. Nee, maar wel andere mensen die daarbij.
Oké.
Ik heb wel het een en ander gehoord. Ik weet wel een aantal namen. Evert Scheldinga is geselecteerd. En Milan Brons is geselecteerd. Tristan Olij is geselecteerd. Dat zijn in ieder geval de drie namen die ik ken. En ik zal me niet verbazen als Pim van Diemen daar ook bij zit.
Dan zitten we al op vier. Dan blijven er nog twee over, geloof ik.
Dan blijven nog twee plekken over. En moet je eerlijk zeggen, die weet ik nog niet. Ik weet wel dat er een aantal mensen zich aangemeld hebben. Mitch Wisman heeft zich aangemeld als mogelijke deelnemer. En ik kan me ook niet... Ik kan me ook voorstellen dat Marijn Marx zich heeft aangemeld. En wellicht wel Olaf van den Berg. Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, dan hebben we er één te veel.
Ja, zes. Ja, ze zitten nog te kijken of ze wellicht nog acht plekken kunnen krijgen.
Dat is
twee jaar geleden gelukt. Vorig jaar niet. Dus dat scheelt natuurlijk wel. Maar in ieder geval zes. Maar laten we proberen om Rick volgende week eventjes te spreken.
Dat zou tof zijn, ja.
Ja. Nou, dat was het. Ja, nog eventjes voor de triathlon van Epe. Natuurlijk de laatste mogelijkheid om nog deel te nemen. De startplekken gaan hard de laatste weken. Mensen denken toch van, nou, laat ik toch nog een halve of een kwart gaan doen. Dus mocht je nog niet ingeschreven zijn, wees er snel bij. En mocht je niet mee kunnen doen, omdat je een andere wedstrijd hebt gedurende de weken daarna, dan zoeken wij ook nog vrijwilligers. Dus mocht je ons een steentje kunnen bijdragen aan de wedstrijd, dan stuur ons ook een DM. Daar zullen we enorm dankbaar voor zijn.
Ja, ik ben geblesseerd, dus ik ben er ook bij als vrijwilliger. Oh, ik sta bij de registratie dit jaar, dus ik...
Jij bent al aangenomen?
Ik ben al heel vroeg dan. Kom ik al iedereen even tegen, dus dat is leuk.
Dat is leuk.
Mocht je dus nog aanvullingen hebben op het vakantieverhaal, kun je ons een DM sturen. Dat kan via Instagram, bij Triathlon Insight of bij mij of bij Wesley kun je ons vinden. Ook voor andere berichtjes, aanvullingen op de podcast, heb je iets leuks of een leuk onderwerp wat je zou willen dat wij behandelen, laat het ons even weten. Wes, jij nog iets?
Nee, er was hem wel denk ik weer veel besproken en volgende week zijn we weer.
Super.